Wij openen het woord van God en we lezen opnieuw, net als vanmorgen, uit Romeinen hoofdstuk 5. De tekst zal vers 10 zijn. Ik lees dit keer door tot en met vers 19. Zeker dat gedeelte, vers 12 tot en met 19, is niet heel eenvoudig. Maar ik zou zeggen, probeer te letten op die woorden veel meer. Die vergelijking die telkens weer gemaakt wordt, dus die loopt ook door in de versen 12 tot en met 19. Paulus zegt als het ware, bij alles wat er aan rijkdom te zeggen is, valt er altijd nog meer te zeggen. Het is nog meer. Dus ik zal daar in de preek niet verder uitvoerig op ingaan, maar het is wel goed om ook die woorden te lezen. Ik lees tot en met vers 19. Het woord van God spreekt als volgt: wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, hoeveel te meer, zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen in wie alle gezondigd hebben. Want toen de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden, met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van hem die komen zou. Maar het is niet met de genadegave zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene vele gestorven zijn, veel meer is de genade van God. En de gave door de genade die er is, door de ene mens Jezus Christus overvloedig geweest over velen. En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis. Maar de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft, door de ene veel meer zullen zij, die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door de één rechtvaardigheid, de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. Tot zover de lezing van de schrift. Vers 10 is de tekst, want als wij toen wij vijanden waren met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. Veel meer, die twee woorden zijn het thema van vanmiddag. Veel meer, de vergelijking met de dood van Christus ten opzichte van het leven, de opstanding, dat is veel meer. Waarom is dat zo? Drie gedachten. Ten eerste omdat de dood voorbij is. Ten tweede omdat de redder leeft. En ten derde, omdat wij vrienden zijn geworden. Veel meer. De opstanding van Christus uit de doden heeft nog veel meer in zich dan de dood van Christus. Waarom? Ten eerste omdat de dood nu voorbij is. Ten tweede omdat de redder leeft. Ten derde omdat wij vrienden geworden zijn. Gemeente, wij schrijven boven de preek twee woorden: veel meer. Onze eerste gedachte, omdat de dood voorbij is. Vanmorgen hebben wij gehoord vanuit vers 8 van dit hoofdstuk dat God zijn liefde voor ons daarin bevestigt dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Kan er nog meer zijn dan dat? Kan er meer zijn dan dat iemand zijn leven geeft voor vijanden? Is er meer liefde mogelijk dan dat iemand voor goddelozen sterft? Die vraag zou op kunnen komen. Kan er nog meer zijn dan dat de een zich overgeeft aan de vloek, aan het oordeel, aan de verdoemenis die voor een ander bestemd is? We zijn geneigd om te zeggen nee. Nee. Hier in vers 8 van Romeinen 5 vinden wij de grootste diepte van Gods liefde. Dat God ons heeft lief gehad. Niet toen wij vrienden waren, maar vijanden, goddelozen, zondaren, krachtelozen. En toch, gemeente, als Paulus verder gaat in dit gedeelte, zegt hij dat er nog meer is. Veel meer zelfs. Kan dat? Ja, staat in de Bijbel. Veel meer nog dan wat we vanmorgen hebben gehoord. Nog meer dan dat we lezen in vers 8, staat er in vers 9 en vers 10. Vanmorgen ging het over de dood van Christus. Nu gaat het over zijn leven. Ik zei vanmorgen al, gemeente, in de voorbereiding naar vandaag toe, ik wilde graag een keer preken over vers 10. Ik weet nog, het is jaren geleden, dat ik een keer in een bezinningsuur hier wat heb gezegd. Want deze woorden komen ook voor in het avondmaalsformulier, in het gedeelte na de bediening. Dan is er nog een kort stukje waar Psalm 103 wordt genoemd. En daar staan ook deze woorden uit Romeinen 5, van veel meer. En in dat verband heb ik ooit eens een keer over deze woorden hier nagedacht. Maar ik denk niet dat er veel mensen zijn die zich dat nog herinneren. Misschien een enkeling, maar het was de moeite waard om zo na Pasen hier opnieuw over na te denken. Alleen, ik zei al vanmorgen, dit gedeelte gaat niet alleen over de opstanding, maar vooral over die samenhang van de dood en de opstanding. Dus vanmorgen heb ik over vers 8 gepreekt, de dood van Christus, en dan nu, daar direct bij aansluitend, zijn leven, zijn opstanding. Na Goede Vrijdag komt Pasen. Veel meer nog dan de dood van Christus heeft de opstanding van onze zaligmaker ons wat te zeggen. Romeinen 8 vers 34 komt dat opnieuw naar voren. Christus die voor ons gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is. Nou, wat is nu dat meer? Betekent dat je kan zeggen, ja, ik weet al wel wat die dood van Christus betekent, maar die opstanding is voor mij nog verborgen? Nee, gemeente, het is een eenheid. Als wij de 12 artikelen belijden, dan belijden we ze ook alle 12. Het zou toch raar zijn als ik op een zondagmiddag zeg, we belijden het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en ik zou stoppen na het derde artikel of het vijfde of het achtste. Dat kan niet. We belijden alle 12 artikelen. We geloven ze of allemaal of geen van allen. Je kunt niet zeggen, ik ben nu zo ver gevorderd en ik stop bij de vergeving der zonde, Of ik stop bij het werk van de Heilige Geest, zover ben ik nog niet. Dat gaat niet. Dat gaat niet. Het is een eenheid. Dus Paulus die zegt, als je nu vanmorgen, ik hoop het gemeente, als je nu vanmorgen die woorden van vers 8 hebt mogen geloven, dan zegt Paulus, bij wijze van spreken, alles wat je nu vanmiddag gaat horen is ook waar voor jou. Dus dat is niet een vraag van ja, maar je kon vanmorgen nog wel meekomen, mag je vanmiddag ook meekomen in wat de gemeente? Dat antwoord is bij voorbaat al bekend. Ja, ja. Als wij geloven in de dood van Christus, dan mogen wij weten dat hij ook voor ons is opgestaan. Als we daar een scheiding aan brengen, nou daar staan voorbeelden van in de Bijbel. Dan zien wij de apostelen, de discipelen, die paar dagen tussen Goede Vrijdag en opstanding. Dat waren nou niet de modelgelovigen. Ze waren bang, ze waren wanhopig, ze hadden de moed verloren. Ze kenden bij wijze van spreken wel de dood van Christus, maar niet zijn opstanding. Het is een eenheid. Het hoort samen. Wel gemeente, terug naar de tekst. Paulus die zegt in vers 3, wij roemen in de verdrukkingen, want wij zien op de dood van Christus, vanmorgen hebben we dat gezien, maar hij zegt, wij roemen nog veel meer, als wij zien op zijn opstanding. En ik ga nu vanmiddag 3 zaken noemen, waaruit dat veel meer zal blijken. Nog veel meer dan dat hij gestorven is, zit er ook in die gedachte en die zekerheid dat hij is opgestaan. Wij hebben dus nog veel meer reden tot roem. En we hebben nog veel meer kracht om die verdrukkingen het hoofd te bieden, te trotseren, de baas te worden en de baas te zijn. Ten eerste, omdat de dood voorbij is. Waarom veel meer? Omdat de dood voorbij is. Christus is gestorven, maar wat veel meer is, hij is ook opgestaan. De dood ligt achter hem. De dood ligt achter hem en ook voor ons. Omdat wij met hem, zegt de Bijbel, zijn gestorven en opgestaan. Gemeente, die twee woorden, dood en leven, die hebben in de Bijbel altijd de betekenis van vloek en zegen. Het zijn geen neutrale termen in de zin van he, dood is dood. Maar dood betekent in de Bijbel altijd iets over onze relatie ten opzichte van God. En leven betekent ook iets over onze relatie met God. Mozes zegt, luister, Deuteronomium 30 vers 19. Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u. Dubbele punt. Het leven en de dood heb ik u volgehouden, de zegen en de vloek. Zie je dat? Dood en leven vallen samen met vloek en zegen. Kies dan het leven, zegt hij, omdat u leeft. En dat gaat niet over het natuurlijke leven, dat je lekker oud mag worden of zo. Maar het betekent leven. Werkelijk leven in de gunst van God. En de dood is dus in de Bijbel altijd de straf. Sterven is gestraft worden. De mens die zondigt, Ezechiël 18 vers 4, de mens die zondigt, die zal sterven. Romeinen 6 vers 23, de beloning op de zonde is de dood. De sterven, gemeente, is gestraft worden. Leven is bevrijd zijn. Leven is verzoend zijn. Laten we die woorden goed meenemen in dit gedeelte. Laten we die meenemen in ons leven. Want onze cultuur zal ons dat niet vertellen. Onze samenleving beleeft het niet meer zo. En wij zelf, gemeente, natuurlijk, we zijn Nederlanders van vandaag de dag. We krijgen dat ook mee. Voltooid leven. Wij zullen dat niet zo snel zo zeggen natuurlijk. Maar die gedachte, hè, dat het leven, dat is nu eenmaal opgaan, blinken, verzinken. Dat is de cyclus van het bestaan. Zo gaat het nu eenmaal. Het hoort bij het leven, toch? En iemand die in de evolutietheorie gelooft, die zegt, ja, maar gelukkig maar dat de dood er is. Het is de drijvende kracht van de vooruitgang. He, zonder de dood zou er geen survival of the fittest zijn. Dan zouden de beste niet boven komen drijven. Maar goed dat er de dood is. Hoe kijken wij, hoe denken wij over de dood? Als er een kind sterft, vinden we het verschrikkelijk. Maar als er iemand 80 is geworden of 90, dan vinden we het eigenlijk toch normaal dat iemand sterft. Ja, het hoort erbij. Het hoort erbij, toch? Maar de Bijbel zegt, elk sterfgeval is een straf. Een vonnis, een verdiende loon. Elk mens sterft. Waarom? Omdat elk mens een zondaar is. En wij ontlopen ons lot niet, wij ontlopen onze straf niet. Je kunt 80 worden, je kunt 90 worden, maar de dood vindt ons. Gaat u sterven, ga jij sterven? Ja, zeg je vast, ooit wel een keer. Waarom? Ja, omdat je zondaar bent. De dood in de Bijbel is altijd straf op de zonde. Waarom sterf je ooit? Omdat je schuldig staat tegenover God. En daarom, gemeente, echt leven, kunnen wij niet als wij de dood voor de boeg hebben. Is dat echt leven? Als er iemand in zijn cel zit te wachten tot het moment dat de beul naar binnen stapt. Is dat echt leven als je de dood voor ogen hebt? Nee. Echt leven is als je de dood achter je hebt. Als het voorbij is, als het gepasseerd is. Dan heb je het leven voor je. Nou, en daarom moest Christus sterven. Christus moest sterven. Hij moest de dood, hij moest de straf ondergaan. Hij stond op omdat de straf gedragen is. Veel meer, zegt Paulus. Nu kan er echt geleefd worden. Want de dood ligt achter ons. Wij zijn met Christus gestorven en begraven. Wie zijn die wij? Iedereen die vanmorgen ja mocht zeggen. Iedereen die vanmorgen vers 8 geloofd heeft. Dan zegt Paulus nu veel meer. Luister, de dood ligt achter jou. De dood ligt achter je. Ja, er komt een moment dat dit lichaam sterft, maar dat is alleen de doorgang naar het eeuwige leven. Dat is geen dood meer. Wie in mij gelooft, zegt Jezus, zal leven, al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Pas vanaf het moment, gemeente, dat je begon te geloven, begon je te leven. Dat is het eerste punt. We zijn niet alleen van de dood verlost, maar veel meer. We hebben het echte leven voor ons. Kinderen, ik heb ooit gehoord dat er een grafsteen is, ergens in Amerika, van de man die heel oud was geworden. 103 jaar. Toen hij jong was, een jaar of 20, woonde hij nog in Engeland en hij hoorde een preek van de bekende John Flavel. En die preek maakte grote indruk op hem. Hij had hem altijd onthouden, maar hij was niet tot geloof gekomen. Hij was geëmigreerd naar Amerika en toen hij 100 jaar was, John Flavel was al lang overleden natuurlijk, toen die man 100 jaar was, toen dacht hij terug aan die preek die hij vroeger gehoord had. En toen na zoveel tientallen jaren gebruikte God die preek om die man van 100 jaar oud tot bekering te brengen en tot geloof. Toen heeft hij nog 3 jaar geleefd. Nog 3 jaar. Dus toen hij 103 was, stierf hij. En hij had van tevoren gezegd wat hij op zijn grafsteen wilde. Wat stond er op zijn grafsteen? Zijn naam, zijn geboortedatum, zijn sterfdatum. En er stond onder 103 jaar oud geworden. 3 jaar geleefd. 3 jaar geleefd. Echt geleefd. Gemeente, wie van ons kan er leven? Degene die geloven. Mensen die niet geloven denken vaak dat ze leven voor zich hebben. Mensen die wel geloven denken soms alleen maar dat ze de dood voor zich hebben. Maar dat is niet waar. Wie teruggezien heeft op de dood van Christus kan nu zonder angst en blijmoedig de toekomst in kijken, want het leven wacht je. Het leven ligt voor je. De enige gemeente in ons midden die het leven voor zich hebben, zijn degenen die geloven. En de rest hebben alleen de dood voor zich. Want de gelovigen zijn de enigen die de dood achter zich hebben liggen. Wij roemen in verdrukking. Wij kijken niet teleurgesteld naar het verleden. We treuren niet over gemiste kansen. We zijn niet gefrustreerd omdat ons leven anders gelopen is dan we zelf hadden gedacht en gehoopt. Maar we leven. We hebben de toekomst van eeuwig leven voor ons. Omdat Christus de dood achter zich heeft. Onze eerste gedachte, veel meer. Ten tweede, omdat onze redder leeft. Veel meer. Waarom is de opstanding meer dan de dood van Christus? Omdat onze redder leeft. Hij is niet dood, hij leeft. Stel gemeente dat de Heer Jezus nu zijn leven had afgelegd voor ons. En gestorven was en begraven was. En niet was opgestaan. Dan zou ieder van ons toch minstens 1 keer in zijn leven naar Jeruzalem willen. Op pelgrimsreis, zoals de moslims naar Mekka gaan. 1 keer in je leven moet je dat toch wel doen. Wij zouden tegen elkaar zeggen, ja, we willen toch wel 1 keer naar het graf van Christus. Daar ligt hij. Als een martelaar, als een held die zijn leven gegeven heeft. Nou, je kunt naar Jeruzalem. Je kunt naar de graftuin. En er hangt een bordje daar. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. Wij vereren geen martelaar. Wij vereren niet een held die zijn leven voor ons gaf. We hebben een verlosser en een redder, gemeente, die leeft. En hij leeft met dezelfde liefde waarmee hij zich in de dood heeft overgegeven. En hij leeft nog met dezelfde overgave waarmee hij zichzelf in de dood gaf. Zijn liefde is na de opstanding niet minder geworden. Hij heeft nu alle kracht en macht in hemel en op aarde, zegt hij zelf. En waar gebruikt hij dat voor? Voor ons? Voor wie anders, gemeente? Dan voor degene die hij lief heeft? Voor wie anders zal hij zijn macht en liefde nu geven? Dan voor diezelfde mensen waarvoor hij zich in de dood gegeven heeft? Hij heeft het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht, zegt de Bijbel. Voor wie? Voor degene die hij lief heeft. Luister gemeente, ik zal een aantal teksten noemen uit de Bijbel. En als je meeschrijft, schrijf ze op. Ik heb ooit gehoord, ik heb het een keer vaker genoemd denk ik, maar schiet me te binnen. Hoe belangrijk het is om teksten te noemen en te citeren in de preek. Er was ooit een dominee die op bezoek kwam bij iemand die hij verder niet kende. Die man had gevraagd, dominee, ik lig in het ziekenhuis. Ik wil u graag 1 keer ontmoeten. Die dominee ging naar hem toe, naar die voor hem onbekende man. En die man zei, dominee, ik wil u bedanken. Bedanken voor die preek, toen en toen. U heeft toen gepreekt over die en die tekst. Ik weet het nog. De dominee, die zat naast dat ziekbed, die was in verwarring. Waarom? Hij zei het ook tegen die man. Ja, maar broeder, ik heb nooit over die tekst gepreekt. Jawel, zegt die man. Jawel, geen leed zal het uit mijn geheugen wissen. Ik weet het nog, u heeft over die tekst gepreekt. Nee, zegt die dominee, ik weet echt wel waar ik over gepreekt. Ik heb er nooit over gepreekt. Hoe kon dat? En wat bleek, gemeente, ze praten verder. Die preek ging over een hele andere tekst. Maar zo in die preek gaandeweg heeft die dominee die ene bijzondere tekst alleen maar opgezegd. Alleen maar geciteerd. Zo in het passeren even genoemd en zijn preek ging verder. En die man had die woorden gehoord, die ene Bijbeltekst. Nou, dat ga ik doen. Ik ga een aantal teksten noemen. Het woord van God zelf. Johannes 14, vers 19. Jezus zegt, ik leef en u zult leven. Kijk, daar heb je het. Waarom is het meer? Veel meer. Ik leef en u zult leven. Romeinen 8, vers 35. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Als zijn liefde zo sterk is, krijgt niets en niemand het kapot. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Niets. 1 Korinthe 15, vers 22 en 23. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij zijn komst. Onze redder leeft. En wij zullen leven. Hebreeën 4, vers 15 en 16. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid toegaan, naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Laten wij met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Wie zit er op die troon, gemeente? Onze redder. Onze Heere Jezus Christus. Die zichzelf voor ons in de dood gegeven heeft. Die zichzelf aan het kruis heeft laten vervloeken voor ons. Denk aan deze hoge priester. Nu leeft hij. Hij zit op de troon van de genade. Laten we dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, want onze redder leeft. Hebreeën 7, vers 25. Dat is misschien wel een van de mooiste. Daarom kan hij, de Heere Jezus, daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan. Omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Omdat hij altijd leeft. Waarom is hij opgestaan, gemeente? Omdat hij nog werk te doen had. Welk werk? Om voor ons te bidden. Daarom zal hij ons volkomen zalig maken. Hij leeft. In Johannes 2, vers 1, als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. We hebben, het klinkt wat oneerbiedig gemeente, maar we hebben geen dode advocaat. We hebben een levende advocaat. En hij is in de hemel. En hij treedt voor ons tussen. Jezus Christus, de rechtvaardige. Als wij gezondigd hebben, veel meer richten wij ons oog op de levende Christus. Openbaring 1, vers 17 en 18. Johannes zegt daar, hij schrijft, hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, laat ik het lezen in de tegenwoordige tijd. En we luisteren voor onszelf. Hij legt zijn rechterhand op mij. Nu. En hij zegt tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste. En de levende. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Hij legt zijn hand op ons. En hij zegt het, ik ben dood geweest en ik leef. Te vaak gemeente merk ik, dan ga ik de tweede gedachte mee afronden. Te vaak merk ik dat mensen bang zijn om zich over te geven aan het evangelie van Gods genade. Waarom? Waar komt die angst vandaan? Nou, het kan zijn dat mensen twijfelen aan Gods belofte en denken dat Jezus je zal uitwerpen. Maar ik kom ook veel mensen die zeggen, ja, ik geloof die belofte, wat Jezus zegt. Die tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. En toch durven ze niet, hoe komt dat? Nou, als ik dan probeer te peilen wat er speelt, dan denken de mensen, ja, ik kan mij nu in vertrouwen aan Christus overgeven. Ik kan steunen op zijn dood. Maar daarna houd ik het vol een leven lang. Ga ik dat redden om te blijven geloven? Lukt mij dat om goede werken te doen? Slaag ik daarin om te volharden? Dus ze zijn nog niet eens zozeer bevreesd dat Christus hen zal afwijzen en dat God hen terug zal wijzen. Maar ze zijn bang dat ze na dat eerste begin niet staande blijven. Herkent u dat, of jij wellicht? Nou, dan is deze boodschap van Romeinen 5 vers 10 voor u, voor jou. Onze redder leeft. En waar leeft hij voor? Hij zal niet loslaten het werk dat zijn hand begon. Het is niet gemeend alleen het eerste begin, wat genade is. Het is niet alleen de dood van Christus waardoor wij vergeving krijgen. En dan vervolgens moeten wij aan de slag. En vervolgens moeten wij bewijzen dat we het menen. En vervolgens moeten wij goede werken doen. En als we de rechtvaardiging hebben gehad, dan komt de heiligmaking. Ja, dat is waar. Maar voor die heiligmaking hebben wij een levende Christus. En hij leeft voor ons. Veel meer. We gaan naar onze derde gedachte. Omdat wij vrienden zijn geworden. Dit is misschien nog wel de verrassendste gedachte van de drie gemeenten. De tekst maakt die tegenstellingen. Want als wij toen wij vijanden waren met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer, zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. Dus er staat, vroeger waren wij vijanden, nu zijn wij verzoend. Vroeger waren wij vijanden, nu zijn wij vrienden geworden. Christus stierf voor goddelozen, voor zondaren, voor vijanden, voor mensen die krachteloos dood waren. Wat betekenen die woorden? Nou, als je zondaar bent, betekent dat dat je af en toe wel eens een zonde doet. Nee, gemeente, deze woorden hier geven aan hoe God ons ziet. Het gaat niet over mijzelf, of ik goed ben, of wat beter, of wat minder goed. Maar het gaat over God, die naar ons kijkt en God die de relatie beoordeelt. En God zegt, je bent de vijand van mij. En God zegt, je bent goddeloos. En God zegt, je bent een zondaar. Daarom spreekt Paulus hier over verzoening. Een woord dat over een relatie gaat. De relatie met God wordt hersteld. En dan gaan die woorden veranderen. Dan ben ik geen zondaar meer. Ja, nog steeds een zondaar omdat ik fouten maak en omdat ik zonde doe. Maar ik ben geen zondaar meer in de zin dat God mij als een zondaar veroordeelt. En ik ben geen goddeloze meer, omdat God mij niet meer als een goddeloze beoordeelt. Nou, wat staat hier dus, gemeente? God beoordeelt ons. Hij toornde op ons. Dat woord van de toorn wordt er ook genoemd aan het einde van vers 9. Dus dat was onze situatie. Wie hebben wij tegenover ons? De machtigste en heiligste persoon van het heelal. Die zegt tegen u en tegen jou dat je zijn vijand bent. En zijn tegenstander. Ja, God had ons lief. Toen ook. Maar dat zeggen we er niet bij, gemeente, als een soort verzachting van de toorn van God. Wij krijgen dat misschien niet goed op een rijtje. We krijgen dat niet samen, maar het staat er allebei. God had ons lief. Maar God vond ons wel degelijk goddeloos. God had ons lief. Maar hij noemde ons zondaren. We waren overgeleverd aan de toorn van de meest rechtvaardige rechter van de ganse aarde. De toorn van God. Het oordeel en de verdoemenis, die woorden gebruikt Paulus telkens weer in de brief aan de Romeinen. We hadden te doen met een God die een verterend vuur is. En hij had het volste recht om ons te vernietigen en te vervloeken. Want we waren zijn vijanden, goddelozen, zondaren. Maar toen al in die toestand, gemeente, gaf God zijn zoon. Uit liefde. God had vijanden lief, zondaren. En door die dood van de Zoon van God is dat oordeel van God over ons veranderd. Dus daar gaat het om, die woorden van zondaar, goddeloze, krachteloze, dode, vijand. Die laten zien wat er in Gods oog veranderd is toen Christus stierf. Dus die vuurgloed van de toorn van God is uit zijn ogen verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor vriendelijkheid. De strenge blik van de rechter is veranderd in de liefde van een vader. De toorn van God is geblust. De hitte van zijn gramschap maakte plaats voor de verkoeling van het levende water. Hij ziet ons, gemeente, niet meer als zijn vijanden, maar als zijn vrienden. God ziet ons niet meer als zondaren, maar als heiligen. Niet meer als goddelozen, maar als godzaligen. God beoordeelt ons niet als vervloekte mensen, maar als gezegende mensen. Niet als dode mensen, maar als levenden. Niet meer als rampzaligen, maar gelukzaligen. God ziet ons niet meer als slaven, maar als zijn kinderen. Dat zegt de tekst. Het gaat dus niet, gemeente, ik zeg het voor de duidelijkheid en met alle nadruk bij. Dit gaat niet over hoe wij onszelf zien, maar dit gaat over hoe God ons ziet. Hoe wij onszelf zien, daar hebben we de Bijbel niet voor nodig. Maar hoe God ons ziet, moet God ons openbaren, anders zouden we het nooit voor waar houden. Maar dit is wat God zegt. De dood van Christus is niet bedoeld allereerst of alleen dat wij anders over God gaan denken. Maar Christus stierf zodat God anders over ons ging denken. En ons niet langer zou zien als goddelozen en vijanden. En nu komt er een eenvoudige vraag. Die verandering in Gods blik, in Gods oordeel over ons. Gemeente, zou dat nu zijn liefde voor ons hebben verkleind of vergroot? Ik denk dat de kinderen die vraag nog wel kunnen beantwoorden. Van wie houd je meer, kinderen? Van je vijanden of van je vrienden? Van wie houd je nu meer? Van goddeloze mensen of van godzalige mensen? Ja, natuurlijk van je vrienden. Ja, natuurlijk van goede mensen, godzalige mensen, levende mensen. Ja, maar dat doet God ook. Hij had ons al lief toen wij nog zijn vijanden waren. Nu wij vrienden zijn geworden. Nu houdt hij, daar komen de twee woorden, veel meer van ons. Veel meer. Veel meer. Hij houdt meer van zijn kinderen dan van slaven. Meer van mensen die nabij gekomen zijn dan mensen die ver weg zijn. Veel meer houdt hij van ons nu wij niet langer zijn vijanden zijn. Vroeger toen wij vijanden waren, zegt de tekst, toen hield God al van ons. Nu nog veel meer, nu wij zijn vrienden geworden zijn. Ja, gemeente, als je het zo leest, hè, en als je zo luistert, dan denk je, ja, het is ook niet moeilijk. En oh, wat is het moeilijk om dit te geloven. Oh, wat is het moeilijk om dit te aanvaarden. Want wij doen onze zonden en we voelen onze onvolmaaktheid. En we geloven in het alziende oog van God. En we denken dat God ons leven onder de loep neemt. En de kleinste zonden ziet en hij ziet ze ook. Maar we denken, nu ziet God mij weer als een vijand. Nu kan het niet anders of God is vertoornd. Weet je wat er gebeurt, gemeente, als we zo denken? Dan vergeten we de dood en de opstanding van Christus. Dat is de Bijbel ten voeten uit, gemeente. Die wil voortdurend de dood en opstanding van Christus daartussen plaatsen. En zeggen, kijk er nu nog eens een keer naar. Naar jezelf, naar God, naar de relatie. Maar God ziet ons in Christus niet als vijanden en zondaren en goddelozen. Maar als vrienden en beminden. En als mensen met wie hij is verzoend. Het wordt wel eens gezegd, hè, die uitdrukking kennen we wellicht. Goddelozen worden zalig. Nee, gemeente, het is niet waar. Goddelozen worden verzoend. Dat is waar. Vrienden worden zalig. God roept zich straks als het einde van ons leven komt bij zich. Als zijn vrienden. Als zijn beminden. We waren goddeloos. Maar het is voorbij. We waren zondaar in de oog van God, maar het is voorbij. We waren vijanden, waren ja, maar nu niet meer. We zijn vriend geworden, vrienden geworden. En aan ons die opdracht, gemeente, om zo te leven door het geloof. Niet door wat wij zien. Niet door wat wij ervaren. Niet door naar jezelf te kijken. Ja, kijk naar jezelf, maar altijd door Christus. Want dit is zeker, gemeente, als wij Christus eruit halen. Dan gaan we God echt niet liefhebben en beminnen. Dan zullen we God meer en meer gaan haten. En dan zal God ons meer en meer gaan haten. Ja. Als Christus er niet is, dan zijn wij vijanden, dan zijn wij verlorenen. Dan zijn wij zondaren en goddelozen. Maar kijk door je naar jezelf, door die lens van Romeinen 5, vers 8 en 10. Veel meer. Denk aan Christus, die stierf toen jij een zondaar was. God bevestigde zijn liefde daarmee, voor jou een zondaar. Maar nu komt het, gemeente, en nog veel meer liefde geeft God je, nu je zijn vriend geworden bent. Zijn vriend geworden. Neem ze mee, gemeente, deze woorden. Aan de ene kant preek ik elke zondag voor een week. En dat is ook goed. Dat is ook goed, gemeente. Volgende week is er, als God het geeft, weer een zondag. Er zijn er weer twee preken. Dus je hoeft echt niet alle preken te kunnen onthouden tot een lengte van jaren. Maar sommige dingen moeten langer meegaan dan een week. Sommige dingen moeten zo diep in onze ziel en in ons hart verzinken, dat we ze altijd bij ons hebben. Dat we ze geloven, elke dag. En ik hoop, gemeente, dat de woorden van Romeinen 5 daarbij behoren. En dat je deze woorden van vandaag meeneemt. En dat je ze God geven het. Ik zou zeggen dat je ze paraat hebt. In leven en in sterven. En zeker in het sterven. Als de laatste dag van ons leven komt. En als het lijkt dat wij gestraft gaan worden, omdat wij sterven moeten. Als wij wellicht ons een zondaar voelen, meer dan ooit. Dan is Romeinen 5 van belang. Want het is zo anders, gemeente. Als je deze woorden mag geloven, dan is de laatste dag van ons leven niet de dag van de beul die zijn straf voltrekt. Maar dat is de laatste dag van ons leven. De dag van God die zijn vrienden nodigt. Die zijn vrienden nodigt. En zegt, vroeger was je vijand. Nu ben je mijn vriend geworden. Nog veel meer liefde heb ik voor je. Nu mag je leven. Voor altijd. Kom in, gezaligde. Beërf het koninkrijk. Amen. Psalm 42. Laten we daaruit zingen. O mijn ziel, vers 3. Wat buigt ge u neder? Hoop op God. We zingen ook vers 5, maar de Heer zal uitkomst geven.